En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Johannes moet het zwart op wit opschrijven dat het echt waar is dat God zelf alle dingen nieuw gaat maken. De tegenwoordige hemel en aarde die zullen voorbij gaan, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Gemeente, hebben we wel eens nagedacht over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Hoe zal dat daar nou zijn? Nou, daar kunnen we ons eigenlijk heel weinig van voorstellen. En ik kan er eigenlijk ook maar heel weinig van vertellen, van die eeuwige toestand. Die nieuwe schepping. Zal het nou iets heel anders zijn? Of zal het toch iets van hetzelfde zijn als hier, maar dan toch vernieuwd? Hetzelfde, maar niet dezelfde. Dezelfde wereld, maar dan in een totale andere gedaante. Continuïteit, maar toch ook wel weer contrast. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop bovendien, vers 2, ook een stad zal zijn, het nieuwe Jeruzalem. Die versierd is als een bruid die voor haar man versierd is. Dat doet mij denken aan blijdschap, aan vreugde en trouwdag. Stralende, blijde bruid. En dan komt er in vers 3 en 4, ik hoorde een grote stem uit de hemel die zei, en dan komt er in vers 3 en 4 een soort lied, een kort lied, een indrukwekkend lied, met een imponerende inhoud. Ik hoorde een grote stem uit de hemel die zei, zie, de tabernakel van God is bij de mensen, hij zal bij hen wonen, God zelf. En zij zullen zijn volk zijn, en zij zijn hun God zijn. God zal zijn alles en in alles. Alles en in allen. En dat te midden van een verloste mensheid. In een verheerlijk lichaam en een verloste ziel. Het zal heerlijk zijn, hemels zijn, goddelijk zijn, eeuwig zijn. En toch kan ik me er geen beeld van vormen. Die heerlijkheid die is nu nog niet gezien, niet gehoord. Onuitsprekelijk. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat nog in geen mensenhart is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dat staat nog uit. Die heerlijke dingen, nu nog niet, straks wel. Maar dan staat er in vers 4, dat is onze tekst. Er zijn ontzettende dingen, verschrikkelijke dingen, die er nu wel zijn, maar straks niet meer. Het valt mij op in vers 4 dat er eigenlijk alleen maar iets gezegd wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, wat er niet zal zijn. Negatieve dingen die er dus niet meer zullen zijn, die niet meer zullen voorkomen. En dat is al zo'n bemoediging. Leest u maar mee, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, de dood zal er niet meer zijn, rouw niet, gekrijt, jammerklacht, geschreeuw, geschrei. Nog moeite of pijn zal er meer zijn, want dat zijn de eerste dingen. En die zullen weggaan. Nou, als je nou vers 4 goed leest, gemeente, dan zou je de hele wereldgeschiedenis kunnen samenvatten in die 5 woorden. Traan, dood, rouw, geschrei en pijn of moeite. Tranen, dood, stervenden. Rouw voor degenen die achterblijven. Geschrei, dat is nog erger dan geween. Dat is geween in het kwadraat. Gekrijt, dat is, ja, verdriet dat zo intens is waar ik geen woorden voor zijn te vinden. En moeite. Eerste dingen. Maar die zullen bij de nieuwe dingen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde niet meer worden gevonden. Die eerste dingen die ik opgesomd heb, sinds de zondeval tot aan de wederkomst, zullen die er altijd zijn en blijven. In 2008 waren ze er, de dood, de rouw, de tranen, het geschrei, de pijn. En ook in 2009 zal dat er zijn. En dan komt daar die mooie tekst, die haal ik eruit. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. God zal dat doen, God zal. Wie is die God? Zelfs in dit gedeelte staat dat die God licht is, heilig is, dat legt de Heere nooit af. Lees maar vers 8. De vreesachtige ongelovigen, gruwelijke doodslagers, hoereders, tovenaars, afgodendienaars, hun deel zal zijn in de poel van vuur en zilver. God is en blijft tot in alle eeuwigheid heilig. Maar God is ook licht en is ook liefde. En dat leest u nou in vers 4. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat vind ik zo'n lief, zo'n teer beeld. Daar gaan we het vanavond eens over hebben. Een toekomst zonder tranen. Wat een heerlijke toekomstverwachting. Als de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan. Als een donkere wolk zullen zijn voorbijgetrokken. En dan zal God zijn alles en in allen. Ik zet boven de preek nooit meer tranen. We hebben drie dingen met u wat gaan uitwerken. Er zijn drie plaatsen en over die drie plaatsen wil ik wat gaan zeggen. Ten eerste is er een plaats, kinderen, waar veel wordt gehuild. Ten tweede is er een plaats waar alleen maar wordt gehuild. En ten derde is er een plaats waar nooit wordt gehuild. Nooit meer tranen. Ik ga met u nadenken over drie plaatsen. Er is een plaats waar veel wordt gehuild. Ten tweede, er is een plaats waar alleen maar wordt gehuild. En ten derde, er is een plaats waar helemaal niet wordt gehuild. Eerste gedachte. Er is een plaats waar veel wordt gehuild. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is deze aarde. De wereld waarin u en ik en jij leven. Als je wat jonger bent en je hebt een gezellig gezin, je hebt leuke ouders en fijne broers en zussen en zo, het gaat allemaal goed, je bent gezond, je zit lekker in je vel en je kan goed mee op school, je hebt vriendjes en vriendinnetjes, dan kan je haast niet voorstellen dat er hier op aarde zoveel wordt gehuild. Nou, misschien kijk je wel eens naar het journaal en zo, of naar jeugdjournaal. Ja, en dan zie je dat er ergens aan de andere kant van de wereld best wel veel leed is, heel verdriet is. En kindertjes, hè, zwarte kindertjes, veel moeten huilen in vluchtelingenkampen zijn. En honger hebben en geen schoon drinkwater hebben en ziek zijn. En ja, dat wel, maar dat is zo ver van je bed vandaan. Hè, als je jong bent, ja, dat is de tijd waarin je oog hebt voor de mooie en de fijne dingen. En die zijn er ook. Een stralende dag als vandaag, de zon schijnt. En vannacht, als je de sterretjes ziet. Of een blauwe hemel, of de bloemen in de lente, of de bladeren in de herfst. Of ijs, net in de kerstvakantie, dat is toch prachtig. Heel de dag niet gezien, die kinders. Lekker op de schaats. Of lammetjes in de wei, in het vroege voorjaar. De bossen, de vogels die je hoort zingen. Nou, dat is allemaal prettig, leuk, fijn, gezellig, mooi. Kan je van genieten. En die dingen zijn er ook geweest in het afgelopen jaar. Altijd wel lichtpuntjes. Altijd wel toch leuke dingen. En het is al een voorrecht als je ervan kan genieten. Als je daar niet meer van kan genieten, dan ben je zwaar depressief. En die mensen zijn er ook. En toch, hè, gemeente, er is geen mens, kinderen, er is geen mens die nooit heeft gehuild. Er is geen meisje, maar ook geen jongen. Er is geen vrouw, maar ook geen stoere jongeman die nooit heeft gehuild. Dat kwam in de Bijbel ook al voor trouwens. Ik denk aan de geschiedenis van Hagar. Hagar die huilde toen ze dacht dat ze haar Ismaël moest verliezen. Toen die letterlijk stierf van dorst. Ze kon het niet aanzien. Ze ging ergens anders zitten. Wat een smart in dat moederhart. Abraham die huilde zeer toen zijn Sarah stierf. Isaac die had verdriet toen zijn moeder Sarah overleed. Jozef, jonge kerel van 17 jaar, die huilde toen zijn broer hem in de put wierpen. En vervolgens verkochten naar een ver en vreemd land. En wat dacht je hoe David als vader gehuild heeft? Die koning die in snikken uitbarstte toen zijn Absalom stierf. En toen hij wist, Absalom die is voor eeuwig verloren. U hebt afgelopen zondag een preek gehoord over Bethlehem. Een heel plaatsje. Een hele plek in de rouw. Omdat daar alle kindertjes van 2 jaar en daaronder gedood werden door een wrede koning Herodes. Die zomaar van het ouder hart werden afgescheurd en met het zwaard gedood. Ja, dat kwam in de Bijbel ook al voor, die tranen. Maar dat komt tot op de dag van vandaag. Voor in alle werelddelen is overal veel verdriet te vinden. Babytjes die huilen als ze honger hebben of als ze pijn hebben. Denk je, wat heeft dat kind toch? Het kan het nog niet zeggen. En je bent bezorgd als moeder. Je denkt, wat zou er nou aan de hand zijn? Dag en nacht huilen. En je kan zelf niet slapen, want het is niet zo erg. Maar je kinderen, die hebben iets, maar je weet niet wat. En ze kunnen het ook niet zeggen. En je moederhart huilt mee. Kinderen die huilen als ze gepest worden op school. Als een ander lelijk doet. Of als je bang gemaakt wordt. Of als je straf krijgt en wat niet rechtvaardig is, niet verdiend is. Grote mensen huilen. Als er iemand sterft waarvan ze heel veel gehouden hebben. In de kerk zie je het soms wel eens kinderen. In de kerk zie je wel eens mensen in het zwart. Althans, dat zag je vroeger, nu nog af en toe is. En dan denk je bij jezelf, hé, waarom hebben ze nou zwarte kleren aan? Nou, zwart is de kleur van de rouw, dan is er zeker verdriet ergens geweest. Nou, meestal is dat ook zo. Ja. Ik heb afgelopen jaar een aantal keren op de begraafplaats gestaan en een aantal van u ook. Ja, en dan zie je daar allerlei leeftijden liggen. En dan zie je ook je eigen leeftijd als je daar eens wat loopt en wat kijkt op de grafstenen. Of als je het RD leest, elke dag waren er rouwadvertenties. Elke dag gezinnen in Nederland waar intens verdriet was. Ja. Soldaten in Afghanistan die door bernbommen om het leven kwamen. Bekende en onbekende Nederlanders die heen zijn gegaan. Waar komen die tranen dan vandaan, zou je kunnen afvragen? Nou, heel simpel. Of heel simpel, heel ernstig eigenlijk, maar eigenlijk ook wel weer heel simpel. Die tranen die zijn begonnen niet toen God de hemel en de aarde schiep. Maar toen heeft God alles zeer goed gemaakt. Toen was het goed. Toen waren er geen begraafplaatsen, geen ziekenhuizen. Waren er geen pillen nodig, geen kalmeringstabletten. Daar was vrede, vreugde, daar was harmonie. Alles was zeer goed. Maar toen Adam en Eva van die verboden vrucht aten. Toen de deur naar de zonde openging, toen is er een bittere beek van ellende gaan vloeien. En dat werd een grote, brede, diepe stroom die de hele wereld heeft overspoeld. Tot op de dag van vandaag. Die over de hele mensenwereld is heen gegaan. Een stroom van ellende en bittere tranen. Nameloos veel leed. Toen we zondaars werden, toen kwam er ziekte, dood en pijn en onbegrip, een verwijdering, een scheiding. Wat is de zonde dan erg eigenlijk, gemeente? Wat zouden we toch een afkeer moeten hebben van de zonde, want daar is alle ellende mee begonnen. En je haalt nog steeds een hoop ellende over je heen als je in de zonde, als je dat vasthoudt. Weet je hoort wel eens mensen zeggen, mensen zeggen, jongelui zeggen, en daar ben je jong voor. Je geniet van de dagen van je jeugd, van je jongelingschap. En dat mag, als je maar nooit je schepper vergeet, je mag genieten van de dagen van je jeugd. En dan hoor je wel eens tieners, pubers zeggen, nou ja, kijk, als ik nou een paar jaar ouder ben, ik ben 16 dan. Of ik ben 18 dan. Of als ik nou verkering krijg en ik ga trouwen, dan, en dan heeft het al helemaal uitgestippeld en dan denk je, en dan ga ik nog lang en gelukkig leven. Voor altijd vrolijk. Nou, iedereen die wat ouder is, die kan zeggen, die kan genieten van die tieneridealen, maar die zal ook zeggen op een nuchter moment, en als je nou later groter bent, dan zullen de teleurstellingen komen. Ga nooit zonder zorgen, zonder problemen. Zo kom je de wereld niet door, zorgeloos. Dat lukt geen mens, dat gaat ook niet. Er zijn geen rozen zonder doornen. Geen jaren zonder moeite. Regenachtige dagen. Geen leven op aarde zonder tegenspoed en kruis. En als je nou opa en oma bent geworden, dan moet je het Mozes, tenminste dat hoor ik dan wel eens bij die oude mensen die ik dan bezoek, die geven het Mozes zo gewonnen. Als Mozes in zijn oudejaarspsalm zegt, het uitnemende van die dagen, dat is toch vaak moeite en verdriet. Jammerdal, zegt de catechismus, ja. Dat wil ik niet aan als ik jong ben. Wat is dat toch somber en zo. En hoe ouder je wordt, hoe meer je gewonnen moet geven. Ja, maar het is wel zo. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart en geeft dikwijls stof tot klagen. Zijn er dan geen tranen van vreugde, dominee? Ja, die zijn er natuurlijk. Gelukkig wel, hè. Die zijn er ook. Maar er zijn meer tranen dan van verdriet. Er zijn ook tranen van vreugde, ja. Van lief. Die zijn er ook. Als je voor het eerste, voor de tweede of de derde keer, als je vader en moeder en je mag je kind voor de doop houden, die staat hier. En je mag er eens een indruk van krijgen. Dan schiet je gewoon van. Of je ziet hier je eigen kind staan en een ja-woord geven, knielend op de knielbank. Ja, dan schiet je vol als vader en moeder. En of je ziet ze voor het eerst aan die tafel gaan en zeggen je, ook zij mogen getrokken zijn door die liefde van Christus. He, of, nou ja, ik heb natuurlijk nog wel eens wat bruidspaartjes getrouwd. En toen je dan op het hoogtepunt van de trouwdienst, toen je daar samen met je bruid, of je bruidegom, toen je daar samen knielde op die knielbank, is er nog wel eens een traantje gevallen. Dat waren vreugdetranen. Tranen van de vroering, die zijn er ook. Maar er zijn meer tranen van verdriet. Wat zijn dat nou eigenlijk, tranen? Ja, een goede vraag. Je zou eens kunnen zeggen, kijk hier van binnen, we hebben een hart, hè. We hebben een hart en van binnen in dat hart daar kunnen wolken van verdriet zich opstapelen. Wolken van verdriet. En die wolken kunnen op een gegeven moment, dan wordt je hart zo vol met die wolken van zorg en teleurstelling en pijn. En op een gegeven moment gaan die wolken, ja, dan moet het eruit, dan gaat het regenen, dan komt het hieruit. En soms barst het los in luid snikken. En soms druppelen die de wolken van binnen. Soms druppelen ze. En dan loopt het zo langs je wangen. Het druppelt, het regent. Ja, van je wangen. Weet je, er zijn wat soorten van tranen. Ik ga er een handvol noemen. Wat voor soorten tranen zijn er? Nou, allereerst. Moet ik u zeggen. Toen ik over dit onderwerp nadacht. Ja, eigenlijk is dat zo individueel, zo persoonlijk. Elke traan heeft zijn eigen geschiedenis, waar een ander nauwelijks in kan komen, maar die het hevigst, die brandt op de wangen van hen die die tranen wenen. Elke traan heeft zijn eigen geschiedenis. Het leed is zo persoonlijk. En als je er overmand wordt, ja, de een is niet de ander. Nou, zal ik wat soorten noemen. Allereerst, er zijn in het jaar rouwtranen gevallen. Tranen van rouw. Iemand die veel voor je betekend heeft en waar je veel van gehouden hebt. Innig geliefd. En nou zit je hier, of je luistert mee, je zit hier als een alleengaande, ja, treurende weduwe. Of je zit hier vanavond als een stuurloze weduwnaar. Want je roer, je stuur is weg. Je lieve vrouw. Of je zit hier als een eenzame wees. Ik zal dadelijk een lijstje voorlezen van mensen die... Er is ook een echtpaar ons ontvallen. En man en vrouw in 1 jaar, dan blijf je als wees. Blijf je dus achter. De dood van dierbaren, het voelt als een amputatie. En je blijft die fantoompijn houden. Het blijft zeer doen. Of een miskraam. Dat ongeboren kind. Dat je nooit in de wieg en nooit in de box ziet groot worden. Of een verlies door zelfdoding. Omdat jongeren hun leven, hun hand aan hun eigen leven sloegen. Of wat denkt u de pijn, de rouw die je meemaakt als je vader en je moeder gaan dementeren. Dat is al een afscheid nemen voordat ze sterven. En je ziet dat ze steeds onbereikbaarder worden. En steeds meer zie je de ontluistering en de aftakeling en de verwildering ook. Maar wat is toch een mens, zeg? Wat is een mens? Tranen van rouw. Die lege plaats, het gemis, de eenzaamheid. Je schiet er nog vol van. Nou, dat is één soort. Er is een ander soort tranen. Dat zijn de tranen van het lijden. En dan denk ik niet alleen aan lichamelijk lijden in de ziekenhuizen en de ziekenzalen. Ik zal nooit vergeten dat ik een keer, dat was ook dit jaar trouwens, in een Icacia ziekenhuis was. Ik had iemand bezocht. En ik liep zo terug naar de deur en toen hoorde ik een mevrouw, die hoorde ik gillen in de kamer. Ik hoorde dat nog in mijn oor. Ik hoorde ze gillen van de pijn. Ja, wat doe je dan? Je zuster. Nou, dan loop ik hem maar even. Dan moet ik mijn zuster roepen, mevrouw. Nee, ga maar weg. Gillen van de pijn. Wat erg. Dat gaat om merg en been. Ja, of in Delta. Psychiatrische centra waar je opgenomen bent. Ook daar wordt niet zozeer lichamelijke pijn. Maar weet je, er is ook zielenpijn. Hè? Dat is er ook. Er zijn vleeswonden in je lichaam, maar er zijn ook hartewonden, levenswonden in je ziel. En misschien is een gebroken hart nog erger dan een gebroken been. Het lijden. Tranen van teleurstelling, een derde soort. Je hebt je idealen gehad, je hebt je levensdromen gehad en je ziet het van lieverlee, je ziet het in de puinhopen. Je ziet dat het aan diggelen valt. He, wat je je zo had voorgesteld, huisje, boompje, beestje, een paar jaar blijven werken. En dan nog een kind, misschien dan nog een kind. En je had het alleen helemaal uitgestippeld. En dan gaat een streep door de rekening. En dan ben ik bijna 62,5. Nog een jaar, dan kan ik eruit. En dan krijg je, dan moet je geopereerd worden. En dan krijg je een beroerte. Of je krijgt een tumor in je darmen. Of wat dan ook. En dan gaat er een streep doorheen. Tranen van teleur. Ik dacht dat ik nog een paar jaar leuk kon leven samen met mijn vrouw. En dan gaat er een streep doorheen. Die ruwe werkelijkheid. Als je huwelijk op de klippen gaat. Kapot. Dat kost wat tranen. Dat is misschien nog erger dan een begrafenis. Weet je dat? Want bij een begrafenis dan kan je nog een fotootje ophangen op je slaapkamer. Want dat was nou mijn man. En daar heb ik zoveel van gehouden. Maar als je huwelijk kapot gaat, dan kan je de foto's, die kan je in de prullenbak gooien. Kan niet meer laten hangen. Dan gaat wat leed achter schuil. Koningin Beatrix heeft een kersttoespraak gehouden. De mooiste zin aan toespraak was deze zin. Je ziet de dingen anders met ogen die gehuild hebben. Helderder en scherper, de waas van de illusie en de verwachtingen zijn er immers uitgewassen. Een menselijk oog is een spiegel van de ziel. En als je dan in die ogen, in die poppetjes van die ogen kijkt, dan zeg je, jongen, wat moet er achter zitten? Je kan dat niet verbergen. Je kan strak kijken en toch, hè, die ogen zijn de spiegels van jouw ziel. Daar wordt wat afgelezen. Wordt wat uit afgelezen. Moedeloosheid, angst, wanhoop soms. Nou, dat zijn een derde soort van tranen. Tranen van teleurstelling. Weet je, er is nog een vierde soort. Dat zijn de martelaarstranen. Daar wil ik ook aan denken. In het jaar 2008 zijn de christenvervolgingen onverminderd hevig doorgegaan. Denk vooral aan India, maar er zijn nog zoveel andere landen. Waar extremistische hindoes, maar ook extremistische moslims en waar communistische regimes zijn. De martelaarstranen die om Christus willen, om des geloofs willen, zoveel hebben moeten doorstaan en moeten lijden. Ik vind het zo geweldig, deze tekst. God zal ook die tranen van je ogen afwissen. Nou ja, wij weten niet zo goed wat dat is. Maar 2/3 van de christenen en Gods kinderen wel. Soldaten, heilssoldaten die aan de frontlinie staan.
Voorgangers die uit hun gezinnen, uit hun gemeente worden weggerukt. Zware godsdienstige vervolgingen van christenen in naam, om de naam en om de zaak van de Heer Jezus. Ze moeten honger lijden, vluchten, opgejaagd. Er staat in hetzelfde boek de openbaring, ze komen uit een grote verdrukking. Nou, die hebben dat nu al, een grote verdrukking. En we denken aan hen. En ik kan me zo voorstellen als ze straks, hè, uit de strijd hier op aarde, als ze straks in de barakken van de hemel zullen komen, wel zal de Heere Jezus zelf die verminkte lichamen, die wonden verzorgen, die nog bloeden, die gewonden, die verminkten, die verblinden. En de Heere zal die wonden verzorgen en hij zal de verminkingen helen en hij zal de tranen afwissen. En die littekenen die ze om Jezus' naam hebben en zijn zaak hebben opgelopen, dat zullen de eretekenen in de hemel zijn. Die wenende soldaten, die zoveel voor hem moeten hebben doorstaan en zoveel hebben ondergaan hier in dit leven. In martelkampen, in kerkers en in werkkampen en folterkamers. Straks komt het grote moment, hè, dan mogen ze hier de strijd, die heilssoldaten, dan mogen ze de strijd verlaten. Dan zal de grote generaal, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die zal ze binnenroepen. Hij zal ze binnendragen. En hij zal de laatste tranen afvegen. De grote rust is aangebroken. God zal alle tranen van hun onze ogen afwissen. Nou, we mogen elkaar vertroosten met die woorden. Ik denk aan een lied van Johannes de Heer, de ouderen kennen dat. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust en God zelf is zijn loon. Geen smart meer daar omhoog. Geen smart meer daar omhoog. God zelf is daar de tranen droog. Geen smart meer daar omhoog. Weet je wat de allerbitterste tranen zijn? En voor God de allerzoetste tranen, dat zijn de tranen van berouw. Berouw. Als je bevroren hart, hè, kinderen, jongeren, ouderen, gemeenteleden, als je bevroren hart onder de prediking van het evangelie en waar de Heilige Geest dat nou gaat toepassen, al luisterend op je hart, aan je ziel, waar je bevroren hart gaat smelten. En waar die ijskorst om je hart gaat ontdooien. En als je gaat zien op hem die jij doorstoken hebt in je gedachten met je hart. En als je mag gaan zien dat jij hem nou aan het kruis hebt genageld. Dat jij nou die heiland veracht hebt. Weet je, dan komt er een droefheid naar God. En dat is nou, ja, dat zijn de mooiste, dat zijn voor God de heerlijkste tranen. Dat zijn de diamanten van de hemel. Ja, pareltjes van de hemel. Die kristalliseren tot parels van Gods genade. Die tranen. Er zijn veel mensen die bekeerd zijn. Er zijn veel mensen ook in de Maranatenkerk die zich bekeerd weten. Maar als u een bekering hebt, hè, dan moet je nou eens goed onthouden. Op grond van het woord. Als je nou een bekering hebt die verstandelijk is, zonder diepgaand berouw, dan heeft het voor de hemel geen waarde. Ik denk aan die predikant die wel eens zei, moet je snappen. Die zei, ik zie liever een natte bekommering dan een droge bekering. Tjoe, snap je dat? Ik zie liever een natte bekommering dan een droge bekering. En mensen die zo gauw bekeerd zijn en waar geen diepgaand berouw is, waar dat droog gebleven is, waar je nooit eens die droefheid naar God hebt doorleefd. Hoe je God gekrenkt en verdriet gedaan hebt met dat eigenzinnige leven van je, dan heeft het voor God geen waarde. Vandaar dat die tranen van berouw voor God zo kostbaar zijn. Vandaar dat we lezen in de Bijbel, Petrus, hij weende bitterlijk. Niet zomaar van, sorry hoor, het spijt me dat ik u 3 keer verloochend heb. Dat ging dwars door zijn ziel als een zwaard. Dat bleef niet droog. Hierboven. Ja.
Tranen van berouw.
Tranen van het missen van God. Als je teer met de Heere mag leven.
Herkent u dat? Sommigen herkennen dat. Ja, dat weet ik zeker.
Ja, als je teer met de Heere mag leven. En je weet dat hij in je ziel gekomen is. En je weet dat hij je leven gered heeft. Maar dan in de wandelen met God. Hè, dan zijn er ook periodes dat je hem zo kwijt bent. Dat is toch de praktijk, mensen? Dat je me zo kwijt bent, dat je als een wenende Maria zegt, hebben mijn Heere weggenomen en dan weet ik niet meer waar ik hem kan vinden.
En dan loop je gebogen en gebukt over de wereld. Maar je bent hem kwijt. Ja. Er staat zo prachtig, we gaan het dadelijk zingen, Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En die tranen heb geen nieuwe fles vergaan. God heeft in de hemel een fles. En er vallen ook heel wat tranen naast die fles trouwens, dat is ook waar. Dat komt niet uit je hart. Er zijn krokodillentranen, die vallen ernaast. Maar er zijn tranen, die vallen erin. Ik moet denken aan een gezegde. Oude volksspreuk eigenlijk. Elie Wiesel, die haalt dat aan in een van zijn fascinerende boeken over het Joodse volk. En dan zegt hij dit over op Psalm 56, hè, kennen de Joden natuurlijk ook, Oude Testament, de nacht. Psalm 56, dat God die tranen vergadert in zijn fles. En Elie Wiesel haalt dan een oude Joodse spreuk aan, die zegt, voor de troon van God staat een beker, een tranenbeker. En steeds als het Joodse volk leed wordt aangedaan, als de vijand hen kwaad doet, wrede handen hen slaan, als ze gekweld en gepijnigd worden, al die druppels van het lijden van het Joodse volk verzamelt de Heere God in die beker. En als die beker vol is, dan komt de Messias. Ik denk dat die bijna vol is. Ze zijn dierbaar in zijn oog. Weet je, gemeente, ik ga nu naar de tweede gedachte. Het is nu wel duidelijk dat er hier op aarde veel gehuild wordt. Allerlei soorten van tranen. En wat mij ook troost, te midden van die smart, is dat de Heere Jezus zelf dat van binnenuit ook zo gekend heeft. En van de Heere Jezus lezen wij de kortste tekst in het Nieuwe Testament. En Jezus weende. Waar was dat? Bij het graf van een lieve vriend. Het overmande hem ook naar zijn mensheid. Hoewel hij naar zijn godheid ook die vriend zou opwekken uit de dood. Maar naar zijn mensheid. Kon hij zich niet langer meer goed houden. Jezus huilde. Toen daar Lazarus was begraven. Ik vind het zo treffend dat er van de Heer Jezus twee keer staat dat hij geweend heeft. De ene keer staat er, hij liet zijn traan de vrije lopen. Dat was bij het graf. Een stil wenen. Je zag het van zijn wangen aflopen. Je hoorde niks. En een andere keer, de tweede keer staat er in het evangelie dat de Heer Jezus luid gesnikt heeft. Je hoorde hem klagelijk wenen. Hij barstte in luid snikken uit, namelijk toen hij van de hellingen van de Olijfberg afkwam richting Jeruzalem en die stad zag. Dan begon hij te wenen, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal, 52 keer per jaar, elke zondag twee keer, Maranatha gangers. Hoe menigmaal heeft de Heere je willen vergaderen en niet gewild. Tweede gedachte. Kinderen, er is een plaats waar alleen maar gehuild wordt. Ik hoef je niet te vertellen waar die plaats is. Die plaats die wordt in de Bijbel genoemd de hel. En daar zullen die hel die is gemaakt voor de duivel en voor zijn demonen. Maar er zullen ook mensen komen. Mensen die het volgehouden hebben om de kant van de duivel te blijven kiezen. En nooit te hebben geknield voor koning Jezus. Mensen die tot hun laatste snik het hebben volgehouden om te zeggen niet zijn wil, maar mijn wil gebeurt. En zo zijn ze gestorven en zo zijn ze verloren gegaan. En dat is een verschrikkelijke waarheid. Mensen die niet in de Heer Jezus hebben geloofd. En in die plaats, daar wordt niet meer gelachen. Daar is geen blijdschap. De Heer Jezus noemt die plaats. Een plaats waar wening is en knessing der tanden. Dat houdt daar nooit meer op. Ik leid smart in deze vlam, zei de rijke man.
Zij die geen tranen willen huilen vanwege een zonde tegen een goedend God, die zullen straks eeuwig moeten wenen. Volop, maar dan tevergeefs. Gemeente, ik vind het erg, ik vind het verschrikkelijk om te zeggen, maar ik moet het zeggen vanavond. Er zijn veel mensen die daar komen. Weet je dat? Er zijn ook veel kerkmensen die daar komen. Ik denk dat er ook maranatengangers zijn die daar naartoe op weg zijn. In die plaats. En ik denk dat er ook jongeren, ook tieners zullen zijn. Die daar zullen komen. Catechisanten. Als je 12, ik noem maar wat. Ik stel maar een ruime grens. Als je 12 jaar of ouder bent. Hè, en je hebt je hart niet aan de Heer Jezus gegeven. Als je dan vannacht sterft, dan kom jij in die plaats. En dat is een verschrikkelijk iets. De Heer Jezus zegt, breed is de weg, wijd is de poort die naar het verderf leidt, en velen zijn er die die weg bewandelen. Dan ben je ongeschikt voor de hemel. Het is ons gebed dat het natuurlijk, ja, dat je vanavond nog, dat het anders mag worden in je leven. Dat er een ommekeer in je leven komt. En dat je dat ook mag weten bij God vandaan. Niet dat je dat jezelf maar aanpraat. Hè, maar dat je dat mag weten bij God vandaan. Dat het nou goed geworden is tussen jou en God. Maar hoe kan je dat dan weten, dominee? Hoe kan je dat nou weten dat je niet meer op reis bent naar de hel. Maar dat je op reis bent naar de hemel. Hoe kan je dat weten? Nou, dat kan je weten. Hoe dan? Nou, ik zal eens wat noemen. Is er nou vanavond iemand die zit te luisteren? Heb je de Heer Jezus lief? Heb jij de Heer Jezus lief? Die voor zondaar stierf. Die naar de hel ging. Om helwaardigen in de hemel te brengen. Om jou van die verschrikkelijke plaats te verlossen. Heb je de Heer Jezus lief? Die verlaten werd. Opdat wij vergeving zouden ontvangen. Heb je hem lief? Ja, zeg ik. Ik heb een tweede vraag voor je. Dan zeg ik niet van nou, dan zit het wel goed. Ik ga maar naar mijn derde punt. Nee, gaan we even verder. Even verder. Heb je de Heer Jezus lief? Ja, zeg je. Wil je dan graag hem behagen? Wil je voor hem leven? Als je hem echt lief hebt, hè? Als jij hem echt lief hebt, dan wil je graag hem behagen. Dan wil je graag doen wat de Heer fijn vindt. Dat wil je graag doen. Hè, als je echt liefde hebt voor een ander, dan wil je graag die ander behagen. Zijn geboden bewaren, noemt de Bijbel dat. Doen wat hij zegt. Dan denk je niet alleen maar meer aan jezelf. En aan je eigen visie en je eigen godsdienstige mening. Nee, dan wordt hij het middelpunt waar alles om cirkelt. Ja. Dan wil je zijn geboden bewaren. Ik moet zeggen, ik ben pas geleden, van de week eigenlijk, ben ik weer begonnen in mijn stille tijd in een ander Bijbelboek. Ik zit nou in Jozua te grasduinen. En het heeft me zo getroffen in het boek Jozua, als je dan vlak voor de inname staat van Jericho, dat de Heere tegen hem zegt. Wees sterk en heb goede moed. Geweldige woorden. En dan zegt de Heere, zie toe dat ge nauwgezet het woord, het wetboek van Mozes onderhoudt. En dat ge niet afwijkt, nog ter linkerzijde, nog ter rechterzijde. Nauwgezet. Als je echt van de Heer, hoe meer je van hem houdt, hoe nauwgezetter je naar zijn geboden, naar zijn woorden wil leven. Niet afwijkend naar links, niet afwijkend naar rechts. Maar het woord is het woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, Heren. Ik heb nog wat. Als je echt van de Heer Jezus houdt, dan wil je ook graag zijn dag onderhouden. Ik moet u eerlijk zeggen, ik vind het een prachtige preekstoel. Daar gaat het niet om, maar ik heb geen goed zicht op u. Ik zie wel mensen zitten natuurlijk. Maar ik kan niet elke keer zien in het dorps, oude hervormde dorpskerk, heb je dat wel. Dan zie je wel, oh ja, die is altijd daar en zo. En die is er niet. Maar dat gaat hier niet. Daar is de kerk er een beetje te groot voor. Maar ik heb wel een vraag. Misschien zit je hier vanavond en is het een van de... Je kan ze op één hand tellen dat je hier vanavond bent. Fijn dat je er bent. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Hè, maar als je nou de Heer Jezus lief hebt, dan krijg je zijn dag lief. Dan krijg je zijn huis lief. Dan laat je je plekje niet gauw leeg. Dan heb je niet aan één keer genoeg. Echt niet. Als je aan één keer genoeg hebt, weet je, dan twijfel ik er al aan of je de Heer Jezus nou echt lief hebt. Ik kan me niet voorstellen dat je dan zegt van nou één keer niet te lang. En de rest dat is voor mezelf. Je hart hunkert naar de Heer. Dan kan het niet lang genoeg duren, toch? Gods zoon krijg je lief, Gods woord krijg je lief, maar Gods dag en zijn huis krijg je ook lief. Dan let je op. Dan is het niet al saai, gauw saai. Dan zeg je nou niet liever naar, je gaat liever naar een voetbalwedstrijd. Je zit liever achter mijn computer. Nee, als je nou geen zin hebt om één dag in de week aan de Heere te wijden, dan is er volgens mij iets grondig mis. Mag ik nog eens wat zeggen? Hoe is het nou met je gebedsleven? He, als je zelden nog nooit echt je hart voor hem uitstort. Als je al zo gauw amen zegt. Mensen, dan moet je oppassen, want je bent op weg naar die plaats waar alleen maar gehuild wordt. Je kent de Heer eigenlijk helemaal niet. Je hebt nog nooit eigenlijk iets gemerkt van dat het vreugde is om voor de Heer te knielen. Het is dan gauw maar even bidden, even liggen met gevouwen handen. Wat ben je toch gauw klaar met je gebedje? Wat ben je toch gauw klaar? Ja, nou ja, gewoon, ik heb gezegd. Ja, maar kijk, als je iemand echt lief hebt, dan wil je toch alles tegen hem zeggen. En dan dank je hem toch en dan vraag je hem toch en dan luister je ook naar hem. En dan ja, voordat je het weet dan ben je toch al een kwartier verder. Hoe is het nou met je gebed? Je hebt zo klaar met bidden. Pas op. En die Bijbel, hoe staan we mee? Het boek van God. Weet je, als je dat boek van God, als je het ook gauw zat bent. Zeg maar praktisch. Weet je, dat boek, dat kan je leven behouden. Dat woord kan je wijsmaken tot de hemel. Hoe je nou in de hemel moet komen. Dat woord kan je daarin de weg wijzen. Maar als je die Bijbel nou... zelden of nooit gebruikt. Of je leest wel, maar je onderzoekt niet wat je leest. Kijk, die Bijbel moet je eigenlijk helemaal niet lezen. Hoe komt u er nou bij dat je de Bijbel moet lezen? Er staat nergens in de Bijbel dat je de Bijbel moet lezen. Er staat nergens in de Bijbel dat u de Bijbel moet lezen. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Onderzoekt de schriften. Dat niet lezen, onderzoekt de schriften. Wie zijn het die van mij getuigen? En dan zeggen wij, ja, even lezen, dan kan het even zakken, dan doen we daarna doen we de pudding. Onderzoekt de schriften. Neemt u daar de tijd voor? Nou, kijk, ik ben niet bang, gemeente, ik ben niet bang. Ik maak me geen zorgen over die kinderen, die catechizanten, die tieners van 12 jaar en ouder en die oudere mensen die de Heer Jezus lief hebben. En die graag hem willen gehoorzamen. En die tot hem bidden. En die de zondag houden. Die Gods huis opzoeken en die zijn woord lezen. Als zulke mensen sterven, geloof ik zeker dat ze naar de hemel gaan. Nou, laatste gedachte. Er is een plaats waar nooit gehuild wordt. Waar helemaal niet wordt gehuild. Nou, dat is natuurlijk de hemel. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Daar gaan de mensen naartoe die sterven en die de Heer Jezus hebben geloofd en die hem hebben lief gehad. Daar zal alleen maar blijdschap zijn en vreugde en gelach. Verdriet en pijn en dood zullen daar niet meer binnenkomen. Daar zullen geen tranen meer zijn, want er zal geen smart meer zijn. Er zal geen smart meer zijn, want er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn, omdat God er zal zijn. Alles en in alle. Thomas Watson zegt, dat is een Engelse puritein, ik zit er al eens in te bladeren. Hij zegt, waar het mogelijk is om in het bijzijn van de Heer Jezus ooit een traan te vergieten, ware dat mogelijk, dat het in het bijzijn van de Heer Jezus
waren het mogelijk om in zijn nabijheid een traan te verdrieten, dan zullen het vreugdetranen zijn. God zal ons water veranderen in wijn.
De zon der gerechtigheid, die zal zo helder schijnen dat er geen donkere wolken met regen erin. Dat er geen donkere wolken meer zullen zijn. Er in de plaats waar nooit meer gehuild wordt als de hemel. Er staat zo mooi hier in gemeente, God zal alle tranen van hun ogen afvegen. Er staat niet, er zullen geen tranen meer zijn. Er staat er niet. Het zou veel te neutraal zijn. Er staat zo machtig mooi. God zal alle tranen afvegen. God zelf wist daar de tranen droog. God zelf. Diezelfde God tegen wie we gezondigd hebben ooit. Diezelfde God, die neemt ook alle gevolgen van de zonde weg. God zelf zal als een liefhebbende vader met eigen hand die laatste tranen afvegen, wegvegen. Ook die van mij, Heere, ook die van mij. U weet wat er afgehuild is. En wat er afgehuild wordt in pastorieën. Vergis u daar niet in. In pastorieën. Als ze huilend thuiskomen, als ze met tranen aankomen, dan staat hij klaar. Gij hebt mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Mensen zijn moeilijke vertroosters, ja. Wij mensen kunnen dat niet. Ook een dominee, ook een ambtsdrager, een wijkouderling. Als er ingrijpende dingen, die gaat er wel naartoe en je zit daar, je bent vaak onhandig of soms oppervlakkig of je komt met clichés en zo. Moeilijke vertroosters. Maar God zelf zal alle tranen van hun ogen afwissen, die God van liefde. Dr. Gunning die zei al in een, ook weer een prachtig oud gezang, wie kan het tranen drogen dan Jezus immers geen, richt dan de treurige ogen naar Jezus heen afwissen. Wat een mooi beeld zeg, afwissen. Weet je, dat beeld doet mij denken aan een moeder. Aan een moeder. Een verdrietig kind, dat loopt naar mama toe. En zo'n moeder die ziet zo'n kind huilend binnenkomen. Die trekt dat kind naar de toe. En die pakt een keukenrol. Of die pakt een zakdoek. En elk tranenspoortje dat gaat weg. Uit de ogen af. Zodat er niks meer te zien is. God die wist zelf de tranen droog. En dat doet hij met de zakdoek van zijn eeuwige liefde. Die heeft hij al in zijn hand, die heeft hij al gereed. Wat een moederlijk iets, hè? Dat is nou iets moederlijks in de liefde van God. Wie meer kan troosten dan een moeder kan troosten. Ongelooflijk teer. Hij zal zijn wenende kinderen op zijn schoot nemen. En dan mogen ze hun hoofden mogen ze leggen tegen zijn borst. En dan zal hij met zijn zakdoek zal die tranen af. God zelf is daar de tranen droog. Waar gebeurt dat? Ik geloof dat dat gebeurt op de drempel van de Paarlenpoort. En ik geloof dat die drempel een natte drempel is. De drempel van de Paarlenpoort. Daar gebeurt dat. Aan de ingang van het vaderhuis. En daar, zoals dat is met kinderen die het smart hebben. En als kinderen van de smart, van het geween, van het verdriet, opeens worden overgezet in de plaats waar blijdschap is. Ja, dan zijn die laatste traatjes die zien nog op hun waardjes. Nou, zoiets. Tranen op het gezicht aanwezig, zoals bij een kind dat plotseling van verdriet naar blijdschap wordt overgebracht. De heerlijkheid van de hemel, die maakt een einde aan alle smart. Nou, en naarmate u hier op aarde, ook een diepe gedachte, hè? Naarmate u hier op aarde dieper de ellende en het verdriet hebt meegemaakt, des te groter zal de vreugde zijn. Typisch, hè, dat als je nou nooit smart hebt, ja, dan kan je wel blij zijn, maar dan heeft die blijdschap geen diepgang, geen dimensie, geen achtergrond. Maar juist tegen die zwarte achtergrond van rouw en verdriet en tranen, is de blijdschap des te inniger, des te groter, des te teerder, des te dieper. God zal alle tranen, niet de paar, niet de ergste, maar alles. Weet je wat ik ook denk? Dat is maar een gedachte van mij. Ik hoef het helemaal niet mee eens te zijn, maar dat is maar gewoon een gedachte van mij. Ik heb ook zitten bedenken, als je daar nou op die drempel zal staan, op die paarlenpoort. En als ik dan de Heere Jezus voor het eerst mag zien, van aangezicht tot aangezicht. Ik geloof dat ik dan pas echt ga beseffen hoeveel Hij voor mij heeft gedaan. Dan pas zal ik ten volle voor de 100% gaan beseffen hoe groot dat offer is wat Hij op aarde voor mij heeft gebracht. Voor wat Hij voor mij heeft geleden en wat Hij voor mij heeft gebeden. En voor wat Hij deed en dat Hij voor mij stierf en dat Hij om me gaf. Dat zal ik op die drempel als ik Hem zie voor het eerst ten volle gaan beseffen. Dan pas zal ik al zijn liefde en geduld en vergeving gaan begrijpen. En ik geloof dat ik op dat moment zal gaan huilen. Al had ik daar een fractie van hier in mijn leven meer beseft. Dan zou ik 1000 maal meer voor Hem hebben gedaan. 1000 maal radicaler hebben geleefd. 1000 maal meer toegewijd aan Hem zijn geweest. Ik zal op dat moment gaan huilen. En dan zal Hij mij vertroosten. En Hij zal me niet verwijten, maar Hij zal mij binnenlaten in die vreugde van de Heer. Nooit meer tranen, gemeente van een tekst. Geen ziekte meer, geen ziekenhuizen, geen bittere pillen meer, geen chirurgen meer. Geen rolstoelen meer, geen brancards meer. Geen rampen, geen handicaps. Geen psychische stoornissen meer. Geen trauma's meer. Geen beschadigingen meer. De pijn van het verleden, de pijn van het terugkijken, dat zal er niet meer zijn. Geen depressies meer. En weet je wat nou het heerlijkste in de hemel is? Daar is de Heer Jezus zelf. Daar zal Hij in het middelpunt zijn. Hij zelf. En ze begonnen vrolijk te zijn. Dat is nou het tegenovergestelde. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ze zullen beginnen vrolijk te zijn. En die vrolijkheid die zal nooit meer ophouden. Volle vreugde. En dat voor eeuwig. Daar is geen dood en geen rouw. Geen leed, geen zielsangst meer. Maar eeuwige blijdschap wacht de ziel. Daarboven bij de Heer. Er is een ander gezang, ja. Ook weer een gezang. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. Wij zijn in het vaderland. Er zal dus niks meer zijn wat nog aan het tegenwoordige herinnert. Gemeente, ik heb het vanavond gehad over 3 plaatsen. De hemel, de aarde en de hel. En naar welke van die 3 plaatsen zou jij nou willen? Weet je, een natuurlijk mens zegt, laat de duivel nou maar in de hel en laat God nou maar in de hemel. En laat mij nou maar hier of zo lang mogelijk op aarde blijven leven. Kijk het best. En toch geloof ik, gemeente, dat als de Heilige Geest in je hart gekomen is en je zonden vergeven zijn, dat die Heilige Geest ook gaat trekken naar de hemel. Dat er ook wel eens verlangen is om bij Hem te zijn, eeuwig bij je redder. Wij kunnen niet altijd op aarde blijven. Eens dan komt de dag dat ook wij moeten sterven. En dan word je begraven. En dan ga je die drempel over. Ja, maar welke drempel? Hoe kom ik daar dan in de hemel? Zijn je zonden vergeven? Is je hart vernieuwd? Er is er één die dat kan doen. Voor de laatste maal ga ik dat noemen vandaag. En dat is de Heer Jezus. Door zijn bloed vergeeft hij je zonde. En door zijn geest vernieuwt hij je hart. Er staat in de Bijbel, 1 keer de tekst meen ik, en op de laatste dag. Zoals het vandaag de laatste dag is. Er staat in het Nieuwe Testament in ieder geval, er staat 1 keer in de Bijbel en op de laatste dag. Weet je wat dat is? Dat is Johannes 7. Er staat er en op de laatste dag. Komma, op de grote dag van het feest, stond Jezus op het tempelplein en hij riep met luide stem: wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Vind ik zo'n geweldige tekst. En nou is het de laatste dag van 2008. En dan mag ik namens mijn zender luid u toeroepen: als je nou dorst hebt, ga dan nog vanavond naar hem en drink uit die milde heilsfontein. En laat u zaligen. Hij is de deur naar het Vaderhuis. Hij is de weg naar de hemel. Hij heeft de sleutels in zijn hand, de Heere Jezus. En vraag hem of hij ook jou wil binnenlaten. Vertel hem dat jij bang bent om straks verloren te gaan. En vraag hem of hij jouw naam ook wil schrijven in dat boek des levens. Of hij ook voor jou een plekje zal bereiden in die plaats waar nooit meer gehuild wordt. Of hij ook jou met zijn bloed wil reinigen en met zijn geest wil vervullen. Dan kan je getroost leven, dan kan je ook eenmaal straks eeuwig gelukkig afreizen. Geloof zeker dat de Heer Jezus wacht om op jou genadig te zijn. Zelfs in dit ogenblik. Vertel hem dat je gehoord hebt en dat je gelezen hebt in de Bijbel, in het evangelie. Dat de Heer Jezus zo vriendelijk was voor zoveel mensen die tot hem kwamen. Heer, uw hart is toch hetzelfde? U bent toch niet veranderd? Zo doet hij ook aan mij en dan doet hij dat. 3 plaatsen. Ik hoop van harte dat u allemaal, dat u eens allemaal verenigd mogen staan rondom de troon van het Lam. Allemaal, zonder iemand uitgezonderd. Dat we eens allemaal, u daar in dat zijvak, en u daar, en jullie daar achterin, en jullie, dat we eens allemaal zullen staan aan die rechterhand van de koning. En niemand aan die linkerhand. Wat zou dat erg zijn? 3 plaatsen. De aarde gaat voorbij. Deze wereld waar we op leven. Daarom is het zo ontzaggelijk om mens te zijn. Je wordt een keer geboren en je gaat door dit leven en je moet er ook een keer af. En de hemel en de hel die blijven voor eeuwig bestaan. Daar is geen ommekeer, geen tweede kans. We komen huilend op de wereld. We komen huilend op de wereld. Dat is een teken dat je gezond bent, dat de longetjes werken. Je komt huilen als een babytje op de wereld. En vader lacht en moeder lacht en de verloskundige lacht. En als je nou als kind van God mag sterven straks, hè, dan staan ze allemaal om je sterfbed heen en allemaal huilen ze. Maar jij lacht, want je weet, het beste komt toch. En daar ga ik naartoe. Heim gegangen, ik mag naar huis. In de wereld huilend, uit de wereld, met een lach, soms. Ik heb het eigenlijk zelden nog nooit meegemaakt, maar het kan wel. Dat je met een lach mag heen gaan. Dat de glans van de hemel op het gezicht van een stervende ligt. Soms gaan Gods kinderen ook huilend heen. Maar dan worden die laatste tranen afgedaan. En door de wereld, hoe kan je nou het beste door de wereld? Dicht bij de Zoon. Dicht bij het woord. Dicht bij zijn boek. Blijf bij zijn huis. Eerbiedig zijn dag. Wie God verlaat, heeft zeker smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt en dicht bij zijn woord blijft, die zal zo min mogelijk hoeven te huilen. Hoe gelukkig is het volk welks God de Heer is. God zal alle tranen, wat een machtige belofte, van hun ogen afwissen. Een toekomstverwachting. Sommige mensen die willen naar de hemel om van de zorg hier op aarde af te zijn. Nou, het mag. Echt. Ook dat zit in deze tekst. Dan is de strijd voorbij en dan heb ik geen smart meer. En dan... Maar het heerlijkste is natuurlijk dat je dan bij de Heere Jezus bent. He, maar dan is ook alle aardse zorgen en moeite voorbij. De toekomst zonder tranen. Tranen zijn gelukkig niet het laatste. Ik begon met nooit meer tranen. Ik eindig met het opwekkingslied. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid. Voor altijd. Amen. Amen. We gaan zingen.